Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie.
Welkom, ik ben Marien Korterink en we hebben het vandaag over de formatiegesprekken, de brief van informateur Kim Putters, de analyse bij de ChristenUnie van hun verkiezingsnederlaag en we praten over de SGP en blikken nog vooruit op het debat over de formatie volgende week. En in de rubriek Vragen Den Haag gaat het, in het kader van Biddag afgelopen woensdag, over bidden. Bij mij aangeschoven Ilse Brandeman van de politieke redactie en politiek commentator Sjeerd Kuiper. Goed dat jullie er zijn.
Dank je. Hoi.
Ik hoop dat jullie veel het woord voeren vandaag, want mijn stem is iets minder. Dus ik laat het gewoon een beetje gaan. Zullen we dat afspreken?
Je zult mijn breedsprakigheid wel moeten beteugelen.
Ik ga proberen mijn best te doen dat met handsignalen te doen.
Ja.
Laten we beginnen bij de SGP, want er was wat te doen over een soort poster die ze op sociale media deelden met daarop: laat onze industrie niet zinken. Er was veel kritiek op. Wat was die kritiek precies?
Nou, de kritiek was niet op de poster. De kritiek was op het onderwerp. Namelijk dat de SGP een debat heeft aangevraagd over aanschaf van 4 onderzeeërs. Waartoe officieel nog niet besloten is. En dat is dus eigenlijk alleen al qua timing is dat. En dat was op basis van geruchten.
Lek eigenlijk.
Wat zeg je?
Op basis van een lek.
Oh, ja, op basis van een lek. Wat vooral saillant is dat, kijk, een debataanvraag is één. Maar daar een heel mediacircus omheen van maken.
Met een poster.
Met een billboardcampagne. Met posts op social media. Waarmee je je profileert als partij en laat zien van wij komen op voor de Nederlandse industrie. Dat is net nog even een stapje harder. En daar komt bij dat de ingelaste debat plaatsvond op de avond van Biddag. Wat een dag is die toch juist SGP-Kamerleden traditioneel ontzien.
En wat Christoffer dus ook overgeslagen heeft. Die is niet naar de kerk geweest. En wat daarbij ook opviel is dat Kees van der Staaij, de oud-partijleider van de SGP, die is nu ambassadeur voor de maritieme industrie, zoals ze dat zo mooi zeggen. Dus voor de scheeps en voor de waterbouw. Dat hoort hier allemaal bij. En dus werd de suggestie gewekt. Heeft het dan met zijn nieuwe functie te maken dat jullie hier ineens zoveel op dit onderwerp springen? Daarvan zegt de SGP zelf.
Nee.
Dat is natuurlijk niet zo, maar die suggestie werd wel gewekt.
Ja, en tegelijk zie je hier een nieuw stukje profilering van de SGP, wat van ouds een partij is die opkomt voor boeren en vissers en die nu ook voor de industriële opkomt. En dat is ook weer niet zo raar, want in de achterban van de SGP zitten een aantal hele grote jongens. Ik ben ooit, we hebben het echt over 30 jaar geleden, op een bijeenkomst van reformatorische ondernemers geweest. En dat was een hele wonderlijke mix van ICT'ers, toen al, hè, broers Baan en dergelijke, en een paar hele grote jongens uit de scheepsbouw en de toelevering in de Alblasserwaard en dergelijke. Dus het heeft wel een raakvlak met de partij. Het heeft een raakvlak inderdaad met de nieuwe klus van Van der Staaij. Maar het werd vooral heel erg als patriotisme, nationalisme gebracht. Laat de Nederlandse industrie niet zinken. Dus het is zelfs, zou je kunnen zeggen, een stapje op weg naar een Europese campagne waarin de SGP zich profileert als toch vooral de partij die opkomt voor Nederlands belang en niet Europees denkt. En dat heeft dus tot gevolg dat je gaat zeggen van wat moeten wij met Franse onderzeeërs als we eens Nederland kunnen maken.
Ja.
Wat overigens een halve waarheid is, want het gaat dan om een consortium van Saab en Damen. Dus ook dat is een internationale aangelegenheid.
Ja,
want inhoudelijk vindt de SGP gewoon die opdracht voor die onderzeeboten moet naar Damen toe. Voor de werkgelegenheid in Nederland, voor de economie is dat goed. En zeggen ze dan, er moet natuurlijk geen Nederlands belastinggeld naar Frankrijk vloeien. Is dan het idee erachter.
En ergens snap je de discussie, maar voor mensen die niet zo in de politiek thuis zijn, die denken, maar iedere partij doet toch wel eens campagne dingetjes online. Zo van, wij vinden dit belangrijk. Wat maakt het nou extra saillant?
Nou, het roept extra irritatie op natuurlijk bij een partij als de VVD, die zichzelf vanouds als de ondernemers en de belangenbehartiger van het bedrijfsleven
ziet. Dus een soort concurrentie?
En die het vooral ook procedureel. Dus VVD'er Brekelmans die benoemde het tot de grote stoffershow. En daar is de VVD dan weer goed in framing. Want dit is een begrip wat blijft hangen. Hè? Dit is hoe de VVD nu Stoffer heeft gebrandmerkt als iemand die een beetje een showtje maakt van een debat. En dat is in principe ook zo, want wat ik al zei, je vraagt een debat aan, oké, dat is één. Maar om daar dan met een postercampagne op vooruit te grijpen, dat is twee. En dat is campagne voeren via een debat. Nou, dat roept grote ergernis op bij de VVD... Ja. In een tijd dat eigenlijk iedereen permanente campagne voert. Ja. Want de Europese verkiezingen zitten eraan te komen. En wie weet hoe snel krijgen we weer Tweede Kamerverkiezingen.
En voor de Europese verkiezingen zijn ze bij de SGP heel bevreesd. Want zij willen natuurlijk die ene zetel. En dat wordt gewoon een hele grote uitdaging. Nog even over die Stoffershow. Dit is echt Stoffer op zijn... Nou ja, best.
Of slechtst.
Het is wel echt Stoffer zoals we hem nu al een paar keer gezien hebben in debatten. Echt wel anders op stel ook dan Kees van der Staaij. Je merkt dat het onderwerp hem echt aan het hart gaat. En dat hij zich daar ook echt gewoon eigenlijk gewoon kwaad om kan maken. Dat is wel wat je ziet. En dan zegt hij dan ook, ja, ik maak me hier al jaren kwaad van. Ik maak er nu een punt van en klaar. Dat is wel al wat we vaker hebben gezien.
De Stoffer Show, eventjes over die Kees van der Staaij. Hij werd al eventjes genoemd. Wat is het verschil dan tussen die twee?
Dat er nu een ingenieur staat, weer oude stijl, SGP. Terwijl de vorige periode er een jurist stond. Dat is alleen al een verschil. Ja. Van der Staaij had ook een sterk juridisch, staatsrechtelijk imago. En dat is iets wat Stoffer nu juist voor de voeten wordt geworpen. Hè. Van der Staaij, degene die eigenlijk een beetje een onafhankelijk moreel gezag had over de mores van de Tweede Kamer. Daar ook onderzoek naar gedaan heeft, rapporten over mocht publiceren. Waar de hele Kamer, zeg maar, eerbiedig naar luisterde. En nu wordt de SGP ineens een campagnepartij die juist door de procedurele codes van de. Protocollen van de Kamer heen banjert en zichzelf als een industriepartij profileert.
Ja, dat klopt denk ik wel.
Ja, tegenovergestelde
ja,
dus eigenlijk.
Ik wil er
wel
helemaal ingaan, maar nee, het klopt eigenlijk wel, denk ik.
Dan gaan we naar de ChristenUnie. We noemden het vorige week al eventjes. Die hebben dit weekend het congres. En daarop wordt onder andere teruggeblikt op de verkiezingen. Ze hebben ook onderzoek gedaan naar de verliezen die ze hebben geleden. Wat valt er eigenlijk op?
Nou, er valt op dat er heel veel mensen echt niet meer overwogen om op de ChristenUnie te stemmen. En daardoor hebben ze natuurlijk twee zetels verloren. Dat is best wel fors. Ze hebben daar inderdaad onderzoek naar gedaan. Ze hebben ledenavonden georganiseerd. Nou, daaruit blijken een paar verklaringen die misschien niet helemaal nieuw zijn, maar wel dus nu onderzocht, tussen aanhalingstekens. De twee kabinetsdeelnames zijn ze niet goed uitgekomen. Niels van den Bovenkamp schreef er een verhaal over en die interviewde een meneer die zelf zei een messiascomplex. Dus dat de ChristenUnie eigenlijk zoveel verantwoordelijkheid...
We zijn toch nodig.
We zijn nodig, ons land heeft dit nodig, we hebben toch een bestuur nodig, dus we gaan maar weer in een kabinet tegen onze wil in.
Nou, verwant aan het Gideon-complex, waar we het hier ook wel eens over hebben geschreven. Ja.
Ja, inderdaad. En hij zegt eigenlijk van, nou, tegen welke prijs moeten we dat doen? Verkopen we eigenlijk onze ziel ook niet een beetje daarmee? Dat is een reden. Een andere reden is dat er op congressen vaak mensen komen die dan moties en amendementen indienen. Dat is niet het grootste gedeelte van de partij, maar dat zijn altijd bepaalde mensen die dan komen. Die partijen werden... Of die partijdagen, daar stonden vooral bijvoorbeeld thema's als klimaat en migratie op de agenda, worden vaak aangeduid als wat linkse thema's. Terwijl de ChristenUnie ook heel veel leden heeft en een achterban heeft.
Kiezers
die rechtser willen. Ja. Dus het heeft ook met beeldvorming te maken.
Ja, en wat je hier aanraakt is heel saillant. We hebben dit weekend het congres. En met dit onderzoek wordt eigenlijk, zou ik haast zeggen, wordt een wantrouwen richting het congres uitgesproken. Namelijk, congressen zijn niet representatief. Congressen zijn ten eerste alleen voor leden, terwijl kiezers is een veel bredere groep dan de leden. En de leden die er komen zijn activistisch. Wat ook saillant is dat de partij heeft een goede traditie als het gaat om het evalueren van campagnes. Overigens alleen als ze misgaan. Hè? In 2006... deed de ChristenUnie het heel goed. Toen verdubbelden ze van 3 naar 6 zetels.
Dat was dan is er geen analyse.
Dat is de grootste klappen die ze ooit gemaakt hebben. Dat was na een periode van 3 jaar permanente campagne. De ChristenUnie was toen de eerste partij die het begrip permanente campagne invoerde. Oftewel, je gaat niet pas aandacht trekken op het moment dat de verkiezingen aan zitten komen. Nee, Kamerleden moeten voortdurend
bezig zijn met
niet alleen braaf debatjes voeren, maar ook campagne voeren. Nou, dit is wat we hadden het er net over. Stoffer is al aan zijn permanente campagne bezig.
Vorige week ook al trouwens. Ja, het is geen slechte week voor de SGP.
Die campagne toen is dus niet geëvalueerd, het enorme succes ervan. Terwijl daarvoor in 2002 was er een commissie opgetuigd onder leiding van Roel Kuiper. Want ja, het was toch wel een heel tegenvallend succes. En in 2010 werd er ook een commissie opgetuigd onder leiding van Nico Schipper. Maar ja, het was toch wel heel erg slecht dat ze van 6 naar 5 zetels gaan.
Nu zou dat is toch logisch dat je analyseert nu als het misgaat vooral of niet?
Ja, maar wat er nu dus aan de hand is, nu is er geanalyseerd. Maar nu zegt het bestuur van ja, nee, dus niet een evaluatiecommissie hoor. Want dan krijg je een rapport dat in een la verdwijnt. Wat er nu gebeurt, is dat er helemaal geen rapport is. Er ligt op het congres niet een praatstuk, een evaluatierapport van een onafhankelijke commissie.
Ze moeten zelf onderzoek gedaan.
Ze moeten het doen met een verhaal in het Nederlands Dagblad, waarin één bestuurslid geselecteerd heeft in wat er onderzocht is en dat vervolgens zo uitvindt. En er staat morgen niet op de agenda, nee. Partijvoorzitter Ankie van Taathoven zal er waarschijnlijk in de speech wel iets over zeggen. Mirjam Bikker zal er wel iets over zeggen. Maar de blik vooruit, want de Europese verkiezingen komen eraan. Oftewel, dit is een nieuwe vorm van selectief evalueren.
Om het toch nog even voor de ChristenUnie op te nemen dan. Ze willen wel investeren in die lokale avonden en praten met leden, kiezers en achterban. Ook mensen die weg zijn gegaan. Er zijn veel kiezers naar NSC en bijvoorbeeld ook wel redelijk wat naar SGP gegaan. Nou, met die mensen is dus gepraat. Daar is dat rapport ook op gestoeld eigenlijk. Maar die avonden, dat willen ze wel blijven volhouden. Ja, om dus met hun kiezers in gesprek te gaan.
Jij zegt, om voor de ChristenUnie op te komen. Wij belichten hier de feiten, we analyseren die. Jij voegt er een paar feiten aan toe. Is allemaal heel relevant. Maar het is niet zo dat ik hier de ChristenUnie zit te bashen en dat jij de protagonist van de ChristenUnie bent.
Het is goed, Jirk.
Ik zat nog even te denken van, het gaat over die congressen onder andere. En dat is ook met die focusgroep. Of mensen die erop afkomen, daar heb je maar in een bepaalde mate invloed op natuurlijk. Ja, hoe moet je dat beter doen? Dat er bijvoorbeeld inderdaad in de krant iets staat over dat er een petitie was over de ChristenUnie moet meer voor het klimaat doen, bij wijze van spreken, is logisch dat zoiets wel de krant haalt en niet iemand die zegt, nou, ik vind dat het wel redelijk goed gaat met de koers.
Weet
van
je
de
wat
ChristenUnie.
Nu ga ik iets heel ouderwets zeggen. Volgens mij kan een partij alleen haar kracht vinden als ze terugkeert op haar beginselen en haar roots. Want als je gaat kijken naar de kiezers. Die rennen alle kanten op. En er wordt wel gezegd van ja, 3/4 ging naar rechts en 1/4 ging naar links. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dan moeten we maar een beetje naar rechts. Ja, dat is gekkenwerk natuurlijk. Je kunt ook accepteren dat bepaalde christelijke kiezers kennelijk persoonlijk zo rechts denken dat ze overwegen te stemmen op de SGP, op NSC of op PVV, weet ik veel. Maar dan ga je ze toch niet achterna lopen.
Ja, anders krijg je wat de CDA misschien dan, altijd deed. Om de buur, dat je gaat zoeken waar.
Exact. Dan krijg je de motivation politiek waar de CDA kapot aan is gegaan. Ene onderzoek naar het andere zoek. Dan krijg je de VVD-politiek die ook bestaat eigenlijk uit het eindeloos focussen op waar halen we de meeste stemmen vandaan. Juist een partij als de ChristenUnie heeft vanouds gewoon een basis. En als die basis zegt, wij moeten ons druk maken over het klimaat, dan ga je niet zeggen van, ja, sorry, is niet zo'n opportun thema. Mensen vinden dat we te veel over klimaat hebben. Dus we hebben het er maar eventjes niet over.
Maar wat gaan ze hier dan mee doen met deze conclusies?
Nou, ik denk dat in de Tweede Kamer wel gevoeld wordt door Kamerleden. Kijk, die voelen nu ook eindelijk, zou ik bijna willen zeggen, de vrijheid om zelf dingen te ondernemen. Dus niet altijd maar af te stemmen met coalitiepartners. Tot op de punt, komma, toch wel een beetje dicht te regelen. Maar gewoon vrijheid nemen om zelf je punt te maken. En om zelf meerderheden te zoeken. Dat gaat hen helpen. Ze kunnen echt weer werken aan eigen kleur en inhoud. En de basis. Wat wel lastig is, en dat komt ook wel in dat rapport naar voren.
Rapport?
Is dat,
heb jij een rapport gelezen?
Nee, maar in dat onderzoek in dat wat stukje, ze zelf hebben gedaan.
In het goede stuk in de krant, wat gebaseerd was op vrijgegeven informatie.
Maar wat collega Niels natuurlijk wel heeft gekregen, is dat veel christelijke kiezers ook niet meer per se op christelijke partijen stemmen. Dus hun basis wordt daarmee misschien wat waterig. Dat is voor zo'n partij natuurlijk wel lastig.
En dus en jij zegt eigenlijk, Sjerk, als je bij je waarden en normen blijft, dan kan het gewoon zijn dat je zegt, joh, we blijven bij onze standpunten. En dat kan betekenen dat we inderdaad zetels kwijtraken.
Ja, ik vond het interview met het bestuur ook wel een beetje onaardig richting de Kamerleden. Of richting de afgelopen Kamerfractie. We nemen dit weekend de partij afscheid onder andere van Stineke van der Graaf. En dan lees ik van, ja, we hadden ons meer kwaad moeten maken over Groningen. Dan denk ik, nou, ChristenUnie-bestuur, als je de afgelopen jaren je Kamerleden op dat dossier hebt gevolgd, dan, goed, ze waren misschien niet zo luidruchtig als de SP, maar ze zaten daar zeer bovenop. En ik vind dat de partij die erfenis van de vorige Kamerfractie ook recht moet doen.
Zelf blijven ze natuurlijk optimistisch. 5 zetels is gewoon weer haalbaar.
Wat verwacht jij verder nog van het congres morgen?
Het zal gaan over de Europese verkiezingen. Ook de ChristenUnie is bang om helemaal niet meer vertegenwoordigd te zijn, denk ik. Dat is wel
om te horen dat jij zegt 5 zetels is haalbaar, hè? Weet je dat in 2009, 2010 stond de partij in de peilingen op 9-12 zetels. En daar gingen ze ook echt van uit dat een realistische omvang was. Vooral als het CDA een beetje onderuit zou gaan. Nou, dan zou de ChristenUnie zou toch zeker 10 zetels moeten halen. Nu zitten we met een zo versnipperd politiek landschap dat ze zeggen van nou, 5 zetels is mooi. Ja,
ja, het kan verkeerd.
Het is maar waar je vandaan komt. Hè?
Ja.
Ja. Voordat we verder praten over de formatie, want er was deze week ook veel nieuws over. Eerst naar Den Haag, waar jij, Ilse, deze week Tweede Kamerleden vroeg naar Biddag. Want dat was het woensdag.
Vraag het Den Haag.
Deze week is het Biddag, een belangrijke dag voor christenen. En ik ben benieuwd of er nog Kamerleden zijn die deze dag in ere willen houden. Ik ga natuurlijk op bezoek bij de christelijke partijen, maar ik wil ook een Kamerlid vinden die er ogenschijnlijk helemaal niets mee heeft. André Vlag van de SGP. Gisteren was het Biddag, wat betekent dat voor u?
Nou, dat vind ik een belangrijke dag. Ik probeer hem ook echt altijd vrij te houden.
Gisteren gelukt?
Ja, dat is gelukt. Het is natuurlijk een beetje een ouderwetse naam, hè? Biddag voor gewas en arbeid. Maar ik denk wel eens dat die juist belangrijk is in deze tijd waarin het lijkt alsof we altijd eten hebben. Ons werk is zeker. Dan is het juist goed om één keer per jaar te beseffen dat je eten, je werk, je dagelijkse gaven die je krijgt niet vanzelfsprekend zijn. Dus ik vind het een heel belangrijke dag.
En gaat het dan alleen om gewas en arbeid of is Biddag ook meer voor u?
Ja, zeker. Gisteren werd bij ons in de kerk ook uitgebreid gebeden voor de regering die nu nog demissionair is. Maar ook voor de partijen die nu een regering proberen te vormen. Dat soort dingen vind ik ook waardevol.
En doet u dan door de week ook veel schietgebedjes of is het allemaal het meer serieuzere werk?
Ja, nou schietgebedjes, dat is een beetje zo last minute. Hè? Je probeert daar ook wel... Een gebed hoort ook eerbiedig te zijn. Hè? De vorm doet er ook toe. Maar goed, een gebedje in nood zou best eens kunnen voorkomen inderdaad. Maar dat maak ik gelukkig niet al te vaak mee.
Annemarijke Pot van D66. Heeft u enig idee welke belangrijke dag van christenen er deze week was?
Nou, het viel toevallig gisteren in het debat. De dankdag voor gewas, geloof ik.
Ja, de biddag. Nou ja, dat zit er dicht in de buurt. Ja, ja, ja. Bidt u wel eens?
Nee, ik bid niet. Nee.
En doet u ook geen schietgebedjes of iets dergelijks?
Je hoopt natuurlijk wel eens dat iets goed gaat of zo. En dat schiet dan even door je hoofd, ja.
Maar niet naar een soort god of iets dergelijks?
Nee, dat doe ik niet.
En wat voor associatie heeft u bij Biddag?
Nou, ik ben opgegroeid in de Alblasser Waard. Dus ik had veel klasgenoten die daar natuurlijk wel mee bezig waren. En die dan soms ook vrij kregen van school. Dus daar was ik natuurlijk altijd wel een beetje jaloers op. Dus ja, in die zin wel. En ja, ik bedoel, kijk, volgens mij hartstikke mooi als mensen natuurlijk hun eigen tijd nemen om te reflecteren op dat wat belangrijk voor ze is. Dus prima.
En viel het u ook op dat het gisteren op middag wat rustiger was met Kamerleden?
Nee, eigenlijk niet. Nee, volgens mij gingen ze er net zo hard in als anders.
Pieter Griemwis van de ChristenUnie. Het is vandaag Biddag. Gaat u nog naar de kerk?
Ja, een prachtige dag. En ja, natuurlijk, ik ga naar de kerk.
Nu is het Biddag voor gewas en arbeid. Waar slaat dat eigenlijk op?
Een dag speciaal waarbij we stilstaan dat we eigenlijk afhankelijk zijn van God. Dat vergeten we nog wel eens. En dat wij kunnen zaaien, kunnen planten, kunnen poten. Maar dat het God is die de wasdom geeft.
En dan nog even in general over bidden. Wat betekent bidden voor u in uw geloof?
Ja, iedere dag, vooral eigenlijk in mijn eigen gezin, voor de gezinsleden zelf, maar ook met elkaar, voor de vrede van deze stad waar ik woon, voor ons land, voor deze wereld. Deze dag in bijzonder denken we ook aan de schepping en de zorg voor de schepping. Dus ja, eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken, ja, dat breng ik in gebed voor Gods aangezicht, zoals ze dat dan zo netjes noemen.
En is dat op Biddag nog ietsje meer?
Op Biddag is het wel ietsje meer. En daarom vind ik het ook mooi dat we echt in de protestantse traditie bij elkaar komen. Samenkomen in de kerk, midden in de week. Even alles uit onze handen laten vallen. En met elkaar bidden voor de gemeente, kerkelijk, gemeente burgerlijk. En voor alle gezinnen, maar ook voor ons land. En bijvoorbeeld voor regeringsvorming, om maar een actueel punt te noemen.
Zelf bid ik ook met enige regelmaat. En ook schietgebedjes komen eigenlijk best wel vaak voor. Helaas is het afgelopen woensdag niet gelukt om de hele dag vrij te houden. Ik heb wel nog een kerkdienstje meegepakt. Maar het idee van een vrije dag om stil te staan bij het bidden, staat me best wel aan. Nou ja, wie weet, volgend jaar een nieuwe kans.
Sjerk, ben jij eigenlijk nog naar de kerk geweest woensdag?
Jazeker, ja. Nee, woensdagavond hadden we een hele mooie biddagdienst over Psalm 148. En daar ben ik zeer door gesticht. Ja.
Voor de mensen die niet zo bijbelvast zijn op Psalm 148.
Even kort, Sjerk.
De predikant begon met de oproep van: als jij nou morgenochtend de deur uitstapt, zeg dan eens tegen je fiets, prijs de Heer, halleluja.
Tegen je fiets?
Exact. Want als je Psalm 148 leest, daar zitten zeg maar de absurde, haast absurde oproepen in van alles op aarde looft de Heere.
Oh ja.
Tot en met de monsters in de zee, de kwade machten, zelfs zij moeten de, maar ook het alledaagse, alles moet de Heer prijzen.
Als ik straks met de auto naar huis ga, dan neem ik dit ter harte.
Ja.
Deze week, naast middag, nog de formatie natuurlijk. Een update, een brief hebben we gekregen. Donderdagmiddag kwam informateur Kim Putters met zijn verslag aan de Tweede Kamer. Kan jij kort vertellen wat de belangrijkste dingen waren die erin stonden, Ilse?
Er lekte al wat deze week. Namelijk dat geen van de vier partijleiders premier zou worden en dat die allemaal in de Kamer zouden komen. Maar wat we niet hadden voorspeld is het woord, het toverwoord eigenlijk, wat alles bij elkaar moet houden de komende periode. Het toverwoord is programkabinet. De eerste keer dat ik het hoorde dacht ik, wat? En ik denk dat meer mensen dat hadden, want het is echt een nieuwe term. Ik kijk even naar Sjerk.
Nee, ik heb het even opgezocht.
Martin Bosma wist het ook niet.
Nee, maar ik heb het opgezocht in de oude krantendatabase. En dan zie je bijvoorbeeld in 1939 dat Colijn het woord programkabinet gebruikte. Dat in 1958 stond voorop Trouw. We krijgen een programkabinet.
Ah, jammer.
Dus het is heel
ik ken het alleen van de quote van het boek Des Levens. Heeft niemand het programma.
Ja, dat is ook heel mooi. Je bedoelt dat programma als afkorting van programma.
Ja, ja.
Ja, ja, dat is wel saai.
Maar dit is dus, het is dus echt inderdaad niet een afkorting van het woord programma, maar echt program, zeg jij.
Ja, kijk, in program, daar zit wat meer het activistische in. Van dit program gaan we uitvoeren. En een programma, dat is meer zo van, nou, wat staat er op het programma?
Wat gaat er gebeuren?
Het komt echt op een heel fijn taalgevoel aan om het onderscheid tussen programma en program te voelen.
Ja. Dat is dus ook de kunst van Putters. Hij had vier partijen bij elkaar aan tafel, waarvan eigenlijk, ja, een meerderheids-minderheidskabinet was allemaal niet mogelijk. Nou, hij heeft dus deze vorm bedacht. Eigenlijk komt erop neer dat er een hoofdlijnenakkoord komt.
Moet komen.
Daar gaan ze dus nu over in gesprek. Dat is nog een hele moeilijke stap eigenlijk.
En elk van de partners bepaalt wat zij hoofdlijn vinden. Dus
dat is ook ingewikkeld. Het moet over heel veel onderwerpen gaan. Dus het is natuurlijk de vraag, lukt het?
Behalve klimaat, hè? Dat stond gewoon niet op het lijstje.
Nee, wel stikstof. Maar het is de grote vraag, lukt het om echt beknopt te blijven met al die verschillende onderwerpen die dus blijkbaar wel besproken moeten worden. Want dat hebben de vier partijen wel gezegd.
Ja, nou was je hebt dat gisteren gevolgd. Wat blijft dan bij?
Dan blijft bij dat het een ingewikkelde puzzel is. Dat je het ook niet helemaal voor je ziet. Want nu moet er dus nog heel lang gepraat worden op inhoud. Nou ja, dat is dus al ingewikkeld. Er moet uiteindelijk een kabinet of een ministersploeg komen waarvan 50% uit politieke ervaring heeft en de andere 50% niet. Ook ingewikkeld. Ja, blijft misschien toch een beetje achter dat je het misschien nog niet zo goed voor je ziet. En dat het wel een klein stapje in de goede richting is, maar dat de grote kluif zowel inhoudelijk als qua bemensing nog wel moet komen.
Ja. De belangrijkste stap vooruit is eigenlijk gewoon heel simpel. Ten eerste dat er nu meer eerst over de vorm gesproken is. Omdat de vorige ronde gesprekken ging wel over inhoud. Maar zolang je niet weet welke vorm je met elkaar eventueel zou kunnen dragen, dan heeft het weinig zin om inhoudelijk te gaan praten. En de tweede belangrijke verandering is Kim Putters heeft een gunfactor. Een vertrouwen wat Plasterk totaal ontbeerde. En daar heeft hij, denk ik, zeer behendig gebruik van gemaakt. Of nou, behendig, dat is alweer een gekleurd woordje. Hij heeft daar goed gebruik van gemaakt. En tegelijk iedereen die zegt van ja, dit is een toverwoord. Daarmee geef je al aan van ja, je gokt op een kunststukje. Bij gebrek aan alternatief. Dat is wat hij ook heel duidelijk heeft gesteld. Alle andere wegen, een meerderheidskabinet of een minderheidskabinet met gedoogpartners, uitgesloten, zijn allemaal afgesloten. En dat is natuurlijk een goede manier van onderzoek doen. Afpellen wat niet mogelijk is. En uitkomen bij wat eventueel als toverformule nog wel werkbaar is.
En waar Kim Putters natuurlijk ook veel aandacht voor had, is het vertrouwen in tussen politiek en burger. Nou goed, dat is best wel hip, maar heeft Plasterk toch al minder bij stilgestaan. Is natuurlijk ook wat Kim Putters heeft onderzocht, waar die voor staat. En wat ook opviel, is dat er eerst moet gewerkt worden aan vertrouwen en hoe je met elkaar samenwerkt als team. Dat gaat bijvoorbeeld over de relatie Kamer-regering, maar ook van jongens, hoe is ons social media gebruik?
En tegelijk is dat dus, geeft dat meteen, ik zou haast zeggen, wijst dat op ongeveer de grootste hobbel. Want inderdaad, nog voordat het de brief van Putters in de publiciteit lag, jij noemde het uitlekken, maar in ieder geval werd naar buiten gebracht dat de vier partijleiders in de Kamer zouden blijven. Nou, dat is, ik zou haast zeggen, zodra het woord extra parlementair viel, had duidelijk kunnen zijn dat dat de optie moest zijn. Sowieso, de afgelopen periodes hebben we geleerd dat het beter is als een politiek leider in de Kamer zit. De ChristenUnie, om even aan te halen, die hebben geleerd van het drama met Rauwvoet, die zijn kleur verloor op het moment dat hij tussen Balkenende en Bos in het kabinet ging zitten. Dus Segers, partijleider, bleef in de Kamer. Nu gaan alle vierde partijen gewoon in de Kamer, partijleiders in de Kamer blijven. Dat is denk ik voor Jezogus nog de grootste opgave, want zij is nu bewindspersoon, opteerde daar zeer nadrukkelijk voor. Zij is iemand die straks weer de hele ambtenarij, de dienstauto, de kofferdragers allemaal moet afstaan en gewoon weer Kamerlid moet worden. Wilders is nooit anders geweest. Wilders kan eigenlijk zijn fractie niet eens verlaten, want dan wie leidt dan de fractie, wie houdt dan de 37 kikkers bij elkaar? En hij maakt er een drama van dat hij, doordat er voor deze vorm gekozen is, niet premier kan worden. En dan deelt hij ook, dan wijst hij ook nog eigenlijk een bepaalde richting in van anderen hebben ervoor gezorgd dat ik geen premier kan worden. Dus hij is al begonnen aan zijn campagne voor de volgende verkiezingen. Hij beschuldigt andere partijen ervan dat zij hem, en hij gebruikt zelfs het woord niet staatsrechtelijk en ondemocratisch, wat
niet klopt,
puur leugenachtig is, want er is niets in het staatsrecht, in de geschiedenis of wat dan ook, wat een willekeurig gekozen Kamerlid bijvoorbeeld garandeert van de positie van eerste minister.
Maar wat dus, zegt dat dan, dat hij dit doet?
Nou, dat hij nu al het vertrouwen van zijn partners weer vergt. En dat is hoe hij werkt. In de onderhandelingskamer is hij als rubber zo soepel. En vervolgens stapt hij naar buiten, gaat hij twitteren of gaat hij dingen roepen. En is hij keihard en deelt hij misleidende informatie.
Maar dan moeten die anderen toch moe van worden. Waarom zijn die nog niet weggelopen?
Nou ja, dat heeft Putters dus in zekere zin wel voor elkaar gekregen. En daarom heeft hij dus ook in een verslag opgenomen, ga het eerst daarover hebben. Maar ja, je moet je voorstellen, maandag en dinsdag hebben ze met elkaar op een landgoed gezeten om hierover te praten. Daar is dus ook gesproken over social media uitingen. Ja, nou, en de ochtend daarop staat Wilders weer voor de camera te verkondigen dat er één partij is, zonder die bij naam te noemen. Maar
hoe kan dat dan? Exact, dat zeggen die anderen
en Ilse, je hebt ook de persconferentie gisteren gevolgd. Je hebt gezien dat vervolgens heel veel vragen van onze collega's journalisten gaan dus over Wilders en over het feit dat hij over staatsrecht en ondemocratisch begint en dat hij zich beklaagt dat hij gepremieerd kan worden. Oftewel, de man trekt de aandacht enorm naar zich toe en maakt eigenlijk nu alweer een beetje kapot en onmogelijk wat Putters op tafel heeft gelegd. Putters die was op het verbeteren af in het ontwijken van antwoord geven op vragen. Hè, van wat vindt u ervan dat Wilders dat zegt? En alleen tegelijk merkte hij gewoon aan dat hij bij wijze van spreken uit zijn handen zag vallen. Hij had een goed rapport gemaakt. Hij wijst een toverformule, een noodweg, een greep die de enige uitkomst is. En op dezelfde ochtend, voordat hij het presenteert, worden er al breuken ingeslagen.
Wilders had natuurlijk ook wel echt een verhaal nodig, hè, om te zeggen van ik word geen premier en dit is waarom. Ik bedoel, veel mensen hebben op hem gestemd. Die willen natuurlijk gewoon weten van wat gebeurt me nu? Dat moest hij uitleggen. En daar kies hij dan geheel op zijn eigen manier dit voor. Ik denk, misschien wil en kan hij ook niet anders.
Maar het verbaast mij dan dat die anderen die dan niet zeggen, joh, we hebben gisteren nog afgesproken met z'n allen. Minder sociale media en dan doe je dit.
Nou ja, dus maak je misschien, als je dat in de media doet, maak je het waarschijnlijk groter. Kijk, ja. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat binnenkamers niet zeggen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat Wilders dan weer helemaal inbindt en dat het weer rode geuren maneschijn is. En dan gaan we weer de volgende dag.
En dan morgen dan is er weer een tweetje. Ja. En dan...
Maar misschien moeten we een volgend onderwerp hebben, namelijk wat voor ministers gaan er nu komen?
Nou, eerst nog even dat programmakabinet, want ja. Er zijn ook mensen die cynisch zeggen, die zeggen dit is gewoon een meerderheidskabinet. Maar goed, we moesten een vondst hebben. Het is niet... Wat is het nou?
Nee, maar dan snap je inderdaad niet wat er aan de hand is. Je krijgt een kabinet met afstand tot de Tweede Kamer. En dan zeg je, wat is dat dan? Je moet je voorstellen dat het nu zo is dat de ministers van verschillende partijen hebben een hele nauwe binding met hun fractie. Ze zitten elke week op donderdagavond bewindspersonenoverleg bij elkaar. Dus dan zitten de ministers per partij, zeg maar, bij elkaar. Met hun fractie te overleggen, strategisch af te stemmen. Van volgende week is er een lastig debat. Dan heb ik wel de steun ook van die andere twee partijen nodig. Dus die fractievoorzitter krijgt instructie. Want denk erom dat jij ervoor zorgt dat als ik volgende week dat lastige debat heb, dat de coalitiegenoten er zijn en dat ze om me heen staan. En dit zijn de lastige punten en dergelijke. Dus dat is zeg maar het gebrek aan afstand tot de Tweede Kamer. Dat is het monisme. Dat is dat de Kamerfracties en de ministers heel dicht bij elkaar zitten. Wat we nu straks beogen te krijgen, zijn ministers die niet een binding hebben met een Kamerfractie. Die dus ook niet een vast lijntje hebben met een fractievoorzitter van een machtige fractie.
Nou, de helft.
Minder
dus,
vaste
de helft.
Lijntjes.
Nee, ze hebben dat gewoon. Als je niet namens een partij straks in dat kabinet stapt, dan heb je geen poot om op te staan van ik wil wel wekelijks bij het BPO van de VVD of van NSC of zo zijn. Dus je staat er dan alleen voor. En je moet je voorstellen, ministerschap is een hele zware baan in een bijna altijd vijandige omgeving. Je komt op een ministerie waar ze niet op je zitten te wachten, waar ambtenaren hun eigen lijnen trekken en vaak een mammoetanker zijn die met veel kracht een bochtje moet maken.
Jij zegt, wie wil
je
dat
doen? Je
komt
in een kamer waar een zeer vijandige sfeer heerst, want de voltallige oppositie gaat dit kapot schieten. Je hebt geen partij die om je heen staat. Je hebt geen fractie om op te steunen. Je staat er helemaal alleen voor. En de vraag is, wat voor personen gaan solliciteren op de vacatures die er nu komen voor partijloos minister? Nou, dat zijn Gom van Strien en Ronald Plasterk-achtige. Dat zijn mensen die nog één keer in het centrum van de belangstelling willen staan en die op de koop toenemen dat het misschien na 87 dagen afgelopen is. En dus dat zijn high-risk players, om het maar zo te zeggen.
Ja, waar de kritiek vooral vandaan komt, vooral ook van oppositiepartijen, we hoorden het Henry Bontebal van het CDA zeggen, meer een beetje van de ChristenUnie, is dat partijen die hebben gezegd, wij willen niet met de PVV aan tafel, een partij als NSC van Pieter Omtzigt, dat die nu uiteindelijk toch, weliswaar in een iets andere constructie, maar toch in zee gaan met de PVV. Daar is ook wel een gedeelte van de kritiek op gestoeld.
Je bedoelt van de oppositiepartijen?
Ja.
Ja, maar goed, daar kun je nog van zeggen van door de omstandigheden kan het niet anders. Dat is wat Omtzigt altijd zal blijven zeggen van hij is degene die inderdaad van tevoren duidelijk is geweest over niet regeren met de PVV. Hij kan zeggen van ja, ik regeer niet met de PVV. Ik regeer met een extra parlementair programmakabinet. En dat weliswaar ook gesteund wordt door de PVV, maar het is niet een PVV-kabinet. En tegelijk, ja, ook voor Omtzigt is de campagne begonnen voor en hij krijgt het moeilijkste.
Ja, want ik las nog ergens, ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Omtzigt wil veel macht aan de Kamer laten, maar toch ook zijn punten al wel vastleggen, hoorde ik ergens.
Ja, dat klopt. Er stond dat het programma dus op hoofdlijnen, op hoofdlijnen geregeld moest worden. En toen had Omtzigt er nog ingezet, maar op financiën moeten we wel heel gedetailleerd. En het cynisme daarover is natuurlijk van kijk, als je het over zoveel onderwerpen in hoofdlijnen eens wil worden, dan kan het bijna niet anders of je moet toch de details ingaan. En dan wil die wil op dat thema de details in. Nou, Omtzigt dan blijkbaar op financiën. Ze zullen allemaal hun eigen wensenlijstje hebben met waar ze toch iets gedetailleerder
BBB zal stikstof
worden.
Zeggen, PVV zal zeggen, iets immigratie zeggen.
En dan wordt het lastiger en lastiger. En dan uiteindelijk is het gevaar dat je niet meer eindigt op hoofdlijnen.
Kijk, en waarom zijn we al decennia lang gewend aan regeerakkoorden van tientallen pagina's? Omdat ook dat iets van steun is. He? Ik zei al, een minister heeft steun nodig van een fractie. Een minister heeft steun nodig ook van een programma waar hij zich op kan beroepen en kan zeggen van deze afspraak hebben we gemaakt. Hij moet straks in zijn, die ministers die moeten straks in de ministerraad eigenlijk zonder programma, zonder een stevige programmatische basis van afspraken van hier mag ik jullie aan houden, moeten ze hun beleid gaan bevechten. Dus ook dat maakt het de positie van de ministers in dit nieuwe kabinet uiterst wankel en onzeker.
En dat is, dan heb je natuurlijk ook nog de menselijke kant. Je kan je voorstellen als je aan een tafeltje zit met allemaal mensen en je gaat eenmaal over een onderwerp doorpraten. Ja, dan is het gevaar dat je verzandt in dat het steeds verder gaat, zeg maar. Dat is natuurlijk aan zo'n tafel ook zo.
En dat iedereen zijn stokpaardjes gaat bereiden. Want elke partij kijkt straks natuurlijk. Kijk, de BBB die moet straks toch een akkoord hebben waar iets van uit blijkt. Van dat ze wel heel erg stevig voor de boeren stand opkomen. De PVV die zal moeten waarmaken dat dit het kabinet voor de Nederlanders en tegen de migranten is. Omtzigt die zal moeten kunnen waarmaken dat dit inderdaad het kabinet is wat eindelijk bestuurlijke vernieuwing en bestuurlijke betrouwbaarheid en dergelijke gaat garanderen.
Zo krijg je toch een gedetailleerd plan dan misschien.
Dat is wel de angst. En wat ook nog leuk is, morgen heeft de BBB een ALV. Morgen is zaterdag.
Een ledenvergadering.
Een ledenvergadering. Ja. Maar die is besloten. En ik denk toch dat ze dat daar ook wel. Nou, ze zullen het in ieder geval over de formatie hebben. Dus dat is mooi jammer voor de pers dat ze daar niet bij kunnen zijn.
Er zijn dus gradaties in geslotenheid. PVV heeft helemaal geen congres, heeft geen leden, is totaal ongecorrigeerd. BBB kiest inderdaad voor dit model van.
Het is een besloten ledenvergadering.
En de ChristenUnie die zegt van we zetten gewoon niet de meest brisante punten op de agenda. We gaan naar speeches luisteren en we hebben het goed met elkaar.
Blijft er nog eentje over, dat is de VVD?
Ja. Zegt daar eens wat van.
Volgende week is het debat. Wat verwachten we daarvan?
ja, veel scepticisme natuurlijk. En ik zou zeggen gerechtvaardigde scepsis en kritiek en van de niet-regeringspartijen. Tegelijk zullen die toch ook wel een beetje een koers kiezen van... kijk, als jij nu heel hard roept, ja, dit wordt allemaal niks... Dan misken je de nood van het land. Dan misken je, want er zit wel een urgentie op. Het is niet voor niks dat Putters zeg maar een toverformule, een noodgreep uit de kast haalt. Want niemand wil nieuwe verkiezingen. Dus als je. Dus dat is sowieso iets wat de oppositie. En de beoogde coalitiegenoten, die dus eigenlijk geen coalities in de traditionele zin van het woord zijn. Ja, die zullen hun goede wil moeten tonen. En tegelijk, die zullen nou echt eens een beetje zorgvuldig met elkaar moeten omgaan.
En ze zullen vastvragen, de oppositie, naar de inhoudelijke verschillen. Want daar gaan ze natuurlijk dan de komende tijd naar kijken. En dan denk je inderdaad van, er zijn inhoudelijk nogal wat verschillen.
Ja, dat klopt. En ook de oppositie zal gewoon toch een beetje campagne gaan voeren met dat het allemaal niks is. En dat de vorm een beetje raar is. En dat ze er toch niet uit gaan komen. Dat soort dingen ga je horen. We hoorden deze week ook al de ene na de andere partij zeggen. Nee hoor, als mensen uit onze partij bewindspersoon worden voor dit programma. Kabinet.
Dan worden ze gerooieerd.
Ja, tegelijk ook dat is. Ik zag dat Mirjam Bikker zei van geen ministers namens de ChristenUnie in dit kabinet. Nee, inderdaad, niet namens de ChristenUnie. Maar of ze het lef zullen hebben, of ik zou ze eerlijk zeggen, of ze de macht zullen misbruiken. En dan zijn we bij een onderwerp van vorige week. Of ze de macht zullen gebruiken om iemand te royeren. Enkel omdat hij zeg maar in het landsbelang toetreedt tot een kabinet. Dat lijkt me. Dat vind ik dus ook heel dubieus hoor. Dat partijen daarop zin spelen. Op het royeren van leden.
Maar zover is het nog niet. Want we moeten eerst maar eens zien of ze erin
automatisch. Laten we even wel zijn. Het belangrijkste programmapunt is. Het is oorlog in Europa. En als je nagaat dat de grootste partij van deze coalitie daar op een fundamenteel andere manier in staat, namelijk het is de schuld van de NAVO dat Poetin zo boos is en wij bemoeien ons er niet mee, het is niet onze oorlog, dat is zo fundamenteel dat daar ligt veruit de grootste opgave. En dan is het aankopen van 4 onderzeeërtjes. Lijkt dan ook met defensie te maken. Dat is daar volstrekt ondergeschikt aan. En het wonderlijke is dus dat bij die onderzeeërs, daar roept de PVV ineens van, ja inderdaad, koop Nederlandse waar. Maar als die onderzeeërs straks ingezet zouden moeten worden voor een conflict met Rusland, dan zal de PVV roepen van nee, dat is ons conflict niet. En laat Oekraïne maar onder de voet lopen door Poetin.
Tenzij natuurlijk in dat geweldige hoofdlijnenakkoord daar gewoon een afspraak over is gemaakt.
Ja, even afsluitend. Hoe groot is de kans nu toegenomen dat ze er met z'n allen uitkomen?
Ze zitten nog aan tafel.
En dat is winst, bedoel jij?
Dat is winst. Dat maakt de kans toegenomen. En andere opties zijn er ook niet, dus ze zullen wel moeten.
Er gaat iets geprobeerd worden om te voorkomen dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Dat
en Kim Putters is tot wonderlijke dingen in staat, hebben we gezien.
Gaat hij nu die volgende fase ook doen?
Dat zou kunnen. Ik bedoel, hij heeft niet het vertrouwen verspeeld. Hij heeft geen sneren uitgedeeld. Hij heeft geen relaties op het spel gezet zoals Plasterk dat deed. Ik denk niet dat hij premier zal willen worden. Dat wordt hem dan ook al gevraagd. Dan zegt hij met zijn vriendelijke glimlach, is niet aan de orde. Ik kan me voorstellen dat daarvoor eerder toch uiteindelijk dat we een Remkes-achtige figuur krijgen.
We gaan meemaken. Dit was hem voor deze week, de Politieke Podcast. Vergeet niet om een recensie achter te laten, want dat maakt het voor anderen makkelijker om ons te vinden. En als je op deze podcast abonneert, verschijnen we iedere week vanzelf in je podcast-app. Tot volgende week!